NPO Radio 1. Max.
Wij gaan iets nieuws.
That is the World Trade Center.
In de media.
The Netherlands second.
Hallo allemaal.
De winnaar van de 54ste gouden televisiering. Chantal Meiland.
De perstribune met Margreet Rijntjes en Carrie ten Napel.
Goedemiddag. En goedemiddag, Govert van Brakel.
Goedemiddag, dames.
Wat ontzettend leuk dat jij hier bent. Jarenlang heb ik samen met jou de perstribune gepresenteerd. Maar vandaag ben jij onze gast. Want je hebt een prachtig boek geschreven. Ik heb het met erg veel plezier gelezen. Moet je horen, heet het. Verhalen en anekdotes uit 100 jaar radio. En nu zit je tegenover ons als gast. En je zei net, raar hoor.
Dat is raar. Ja, ik zit liever op jullie stoel om vragen te stellen dan om op jullie vragen antwoord te geven.
Ja, maar er is veel aandacht voor je boek, hè? En dus ook bij ons.
Ja, dat moet. voor de uitgever om uit de kosten te komen. En weet je, voor de verdiensten doe ik dat niet. Want ik ben wel voorzien wat dat betreft. Maar het is wel leuk als het gaat lopen. Dat, ik bedoel, je maakt iets en dan wil je graag dat het onder de ogen komt.
Of course. Govert van Brakel, welkom op de perstribune van Max.
De perskaart.
Govert van Brakel, geboren op 6 november 1949 op Scheveningen. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. Liever sportcommentator of nieuwspresentator?
Sportcommentator.
Mijn sterke punt als presentator was...
improvisatie.
Aan dit programma heb ik de mooiste herinneringen.
Aan dit programma.
De perstribune. Dit programma had ik graag willen presenteren.
Avro's arbeidsvitamine.
Deze persoon heeft mij de liefde voor de taal bijgebracht.
Dat was mijn leraar op de middelbare school, meneer Siversky.
Beste voetbalcommentator alle tijden.
Nou, denk je dat ik even ten Napel
nee,
zeg?
Dat denk ik niet.
Maar dat ga ik niet zeggen.
Nee.
Heel goed, maar Herman Kuiphoff.
Aan dit zinnetje heb ik een hekel bij sportverslaggevers.
Dat mag je wel zeggen, een beetje, nou precies, als Ajax zijnde.
Dit interview zal ik nooit vergeten.
Toon Hermans op een oktoberherfstdag.
Dit was de meest gelukkige periode in mijn leven.
Mijn radiotijd.
Van deze eigenschap heb ik wel eens last gehad tijdens mijn carrière.
Relativering.
Dit zou ik graag nog eens willen doen.
Wandelen met de kinderen op een zondagmiddag als vandaag. Want dat is er nooit van gekomen.
En tot slot, ja of nee? Nederland wordt nog een keer wereldkampioen voetbal.
Ja, maar de vraag is of wij het meegemaakt.
Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app.
Govert van Brakel, ik hoor weer allemaal dingen die ik nog niet wist. Je had graag Avro's arbeidsvitamine gepresenteerd.
Kijk me zo leuk. Ja, of een jukebox-achtig programma in antwoord op uw schrijver van de KRO vroeg. Het lijkt me heerlijk om voor te lezen dat iemand een plaat voor een ander aanvraagt. En de reden die ze de mensen daarbij opgeven. Ja,
de mooie verhalen.
Gewoon een verhaaltje, een klein verhaaltje erbij. Prachtig.
Die leraar op de middelbare school, meneer Siversky, zeg ik het goed?
Jij zegt goed, ja.
Die heeft jou de liefde voor de taal. Hoe heeft hij dat gedaan?
Nou, meneer Siversky was een Hongaar die ooit gevlucht is uit het Oostenrijks-Habsburgse Rijk. Heel lang geleden. En die is in Nederland terechtgekomen. En die heeft prachtige leerboeken geschreven. En die bracht ons, mijn klasgenoten en mij, voor zover dat lukte, de liefde voor poëzie bij en voor literatuur. En door de charmante manier waarop hij dat vertelde. En door de wetenschap die wij hadden. Deze meneer komt uit een heel ander land. En die heeft zich onze cultuur, onze literatuur, onze poëzie eigen gemaakt, die moet je ook wat teruggeven. Als iemand die moeite kan opbrengen, dan moet je als klasgenoot van hem moet je meedoen.
En hoe
en ik
deed
was
je
daar
dat?
Ontvankelijk voor.
Ja, precies. En hoe deed je dat? Wat gaf je dan terug?
Nou, je best doen om af en toe zijn gedichten te ontleden. Uit je hoofd te leren, vond hij ook mooi. Een gedicht voor te dragen of een stukje tekst voor te lezen. Vond ik toen al prachtig als je werd uitverkoren door de leraar om... Iets voor te lezen, omdat ik heb een podium, ja, onbewust. Maar dat was wel toch een soort onbewust verlangen.
En weet je nog een gedicht wat je graag declameerde?
Als de fulpen zomerhemel donkert en de avondwind zijn schuchtere vleugels rept, sta ik vol verlangen uit te staren in de warme ratelende trein die me brengt waar verre huizen scharen, schaduwig als steile bergen zijn. J.C. Bloem.
Wauw.
Mooi.
Kijk, zo is Govert gericht.
Ja. Ja.
Ja. Mooi, hè? Ja, dat is een mooi gedicht.
Ja.
Het metrum is mooi. Het zijn allemaal jambes, weet je. Nou, goed, dat
schrijf je zelf eens gedicht eigenlijk?
Nee, dat kan ik helemaal niet. Ja, een Sinterklaas gedicht.
Nou ja, je kan blijkt nu ook een heel mooi boek schrijven. Waarom zou je geen gedichten kunnen schrijven?
Dat weet ik niet. Ja, ik heb het nooit geprobeerd.
Nee, misschien nog iets voor nu, Lina.
Ja, ga ik uitproberen. Ja.
Hey, en een ontmoeting met Toon Hermans komt ook in je boek voor.
Ja.
Waarom ga je die nooit vergeten?
Omdat het een dag was als vandaag, zo'n sombere herfstdag. En ik mocht met het oog op morgen naar Toon Hermans. En de aanleiding was 100 jaar cabaret in Nederland. En ik belde dus aan, ik meen dat het in Bos en Duin was. En daar deed een vriendelijke mevrouw open. Die zei, meneer Hermans komt zo. Dus ja, dan voel je al een beetje ongemakkelijk. Ik denk, ik moet met die mevrouw nu een light conversatie opzetten. Ja. Maar in hemelsnaam, waar moet het over gaan? Maar dat geeft helemaal niks. Was zeer onderhoudend. En na een kwartiertje kwam die binnen. En daar stond ik wel oog in oog met een van de grote drie van het Nederlandse cabaret. Zoals Toon Hermans dat min of meer ironisch, een beetje geringschattend omschreef.
En wat werd er bijzonder aan het gesprek?
Bijzonder werd het omdat de eerste vraag van mij was, aanleiding 100 jaar cabaret, wat hebt u daarmee? En zijn spontane antwoord was niks. En toen leunde hij achterover. En toen dacht ik, ik moet 20 minuten maken voor met het oog op morgen. Dat is heel veel zendtijd. En het eerste antwoord is niks. Hoe gaan wij nu verder?
Improviseren.
Dus, improviseren. En dan, weet je, dat merken jullie ook. Als je live iets doet, komt dat wel. Op het goede moment kun je verder. Ja, je moet misschien een moment inhouden, maar dat is ook wel goed. Stil zijn, nadenken en een volgende vraag stellen.
Maar je stelde dus een vraag waarmee je 20 minuten vol kreeg.
Zeker.
Want de vraag was,
wie is uw grote voorbeeld? En toen kreeg ik een antwoord waarin we aan 20 minuten, bij wijze van spreken, niet genoeg hadden. Want we gingen het over de clown Busio. Het zei mij toen niet zoveel en jullie zal het helemaal niks zeggen. Maar dat was een clown die in het leven van mijn ouders zeer populair was. En daar gingen mensen naartoe en kijken.
En jij kreeg dus een kijkje in het leven van Toon Hermans. Ja. Want je noemt het een grijze dag.
Ja, het was een sombere dag.
Maar uiteindelijk werd het een mooie dag daarmee?
Het was een mooie dag, omdat die 20 minuten die stonden erop. En je moet nooit te veel opnemen, want dan sta je eindeloos te monteren. Dus dat is allemaal extra werk en extra tijd. En bovendien, ik was tevreden en denk mooi, ik ga weg. Maar dat lukte niet, want meneer Hermans was toch vrij eenzaam. Kreeg ik de indruk, die dienstwillige mevrouw was naar huis. En zijn huis was leeg op hem en mij na. En toen zei hij, wil je even Rietje zien? Dat schilderij van zijn vrouw. Dat vond ik zo aandoenlijk. Dat hing daar aan de muur van de woonkamer. En toen zei hij, ik heb nog veel meer gemaakt. En in die woonkamer, die grote woonkamer van hem, stonden tientallen schilderijen met hun rug naar mij toe. En die werden één voor één omgedraaid. En toen zei hij, ik heb ook heel veel muziek die nog nooit is uitgegeven. Wil je wat horen?
Hij vond het gewoon gezellig dat je er was.
Hij vond het gezellig, en ik ook, moet ik zeggen. Ik vond het heel en echt ontroerend, omdat ik dacht, hier staat een van de grote Nederlandse cabaretiers, een man die aanbeden wordt, Carré avond aan avond vol krijgt. En die vraagt op een zaterdagmiddag aan mij of ik wat langer wil blijven. En dat vond ik zo'n schril contrast.
Nee. Welkom op de perstribune. Met Govert van Brakel. Neemt u plaats.
Ja, de beginjaren van de perstribune.
Dit moet dan 2010 geweest zijn.
Ja, want je noemde het mooiste programma waar je ooit aan meegedaan hebt.
Maar weet je, als je uit nieuws en sport komt, voornamelijk als pijlers onder mijn langjarige radiocarrière, dan is het wel heel leuk als je eens een programma mag doen waarin je wat langer met iemand mag doorpraten over wat hem of haar beweegt. Weet je, in nieuws kom je nooit op het persoonlijke vlak. Nou, bij uitzondering kan het gebeuren. Maar in dit programma mag je ook aan iemand vragen, en hoe is het thuis? Gaat het een beetje, bij wijze van spreken, mm-hmm, hè? Hoe gaat het met de kinderen? Of wat heb je al niet meegemaakt in je persoonlijk leven? Je komt wat verder achter de façade van een professionaliteit, van een beroep.
Hoe gaat het met je kinderen en met jou thuis, Govert?
Dat gaat zo goed. Hè? Wij zijn, nou, met de jongens gaat het uitstekend. Dat zijn leuke mannen met leuke partners. En met Vera en mij gaat het ook hartstikke goed.
Maar er wordt te weinig gewandeld op zondag.
Je weet je, Carrie, ik heb dat nooit gedaan. Nee. Omdat ik altijd weekendwerk had.
Ja.
Dus
ik herken het.
Je herkent het. En al die aardige gezinnetjes liepen dan in een mooi bos of zo. Ja, vandaag is het misschien niet zo gezellig, maar dat heb ik nooit kunnen doen. Ik kwam s'avonds na zessen thuis op zondag en dan was het weekend om. En was ik dinsdag wel vrij, maar ja, dan waren de kinderen weer naar school. Dus ik wil niet zeggen dat ik dat gemist heb, echt gemist. Maar ik zou het wel een keer willen doen. Hoe, hoe voelt dat? Hoe ervaar je zoiets?
Eigenlijk zou je dus na deze uitzending gelijk dit moeten ondernemen. Hè? Ja, volgende week zondag wandelen met z'n allen.
Maar de tragiek, Carrie, van ouder worden is dat mijn zoon onlangs tegen mij zei: pap, geef maar een hand, we gaan oversteken. Dus de rollen zijn omgedraaid.
Maar dat was een grap, hè, Govert?
Ja, het is een grap. Het is een grap, zeker. Maar ik zei wel, Ben, dat moet je niet te vaak gaan doen.
Nee. Nou, is het zo, dat komt ook in jouw boek voor. De band met Carrie is een bijzondere. Carrie zit nu op jouw plek. Maar vertel maar zelf, want dat is een leuk verhaal.
Ik ging voor de vader van Carrie, de bekende Evert ten Apel, een van de allerbeste sportcommentatoren na Herman Kuiphoff.
Ja, ja.
Van ons bestel naar de Olympische Spelen. Want mevrouw ten Apel was in verwachting van haar eerste kind. Carrie geheten, bleek later. En ik klop dus aan op de deur van onze Olympische Winterstudio in Lake Placid, 1980. Ik denk dat het 10 februari was,
ja,
Carrie.
Ja, klopt.
En het eerste wat ik hoorde: Evert heeft een dochter. Dat vind ik fijn. Dat is goed om te horen. En dat was Carrie.
Ja. Maar het grappige is, ik was thuis een keer bij mijn ouders en de telefoon ging, ik nam op en toen kreeg ik jou aan de telefoon. En toen zei je: Carrie, wat leuk om jou nou een keer te spreken. Ik moet je altijd nog bedanken, want dankzij jou ben ik naar de Olympische Spelen in Lake Placid gegaan.
Ja, dat was het. Ja, zo gaan deuren open.
Ja.
Dat boek van jou, dat zit vol met anekdotes. Ook dit verhaal staat erin. Moet je horen, heet het. 100 jaar radio. En aan de hand van persoonlijke herinneringen meander jij eigenlijk door die tijd. En je vertelt ook hoe het idee begonnen is. Jij zit op het strand samen met Vera, jouw vrouw. En je ziet een jongen op het strand lopen. Een heel drukke, een beetje ADHD-achtige jongen. Hij ergert je een beetje. En je denkt, maar eigenlijk ben ik het ook een beetje zelf.
Ja, ik dacht, hou even een momentje kop. Want we zitten hier allemaal op het strand. En weet je, ik vind best om geluiden te horen. Maar deze jongen was zo nadrukkelijk in de buurt van onze handdoek aanwezig. Dat ik dacht, even pauze nemen. Maar naarmate ik hem langer aanschouwde, dacht ik: potverdikkie, ik had dat zelf kunnen zijn. Wat deze jongen aan het doen is, zoveel aandacht vragen voor alles wat in hem opkwam. De wildste gedachten, hoor. Hij zong een Sinterklaasliedje. Hij liet een eigen gemaakte rap horen. Mm-hmm. En elke keer zag je die handdoek om hem heen, die jongens en meisjes, onrustig van hem worden. En eindelijk zei hij: ik ga even naar zee. Dus je zag de opluchting.
Rust.
Overal rust. Wij dachten allemaal, iedereen die hem gehoord had, even pauze. Maar hij was nog niet halverwege de zee. Toen kwam hij weer terug, want er was weer wat nieuws te binnen geschoten. Dus,
en wat herkende je van jezelf?
Die
in
drukte.
Hem?
Absoluut, die druktemakerij. Ja, mensen hebben wel eens tegen mij gezegd. En mijn kinderen verbaasden zich daarover. Hoe kan jij nou altijd zo rustig zijn in die studio's? Het is net alsof alles langs je afglijdt. Dus dat is ook zo. Ik laat alles
relativeringsvermogen
dan. Ik laat alles op me afkomen. Maar het gekke is, dat is maar de helft blijkbaar van mijn kant, van mijn karakter. Want ik kan ook ontzettend druk zijn, explosief reageren. En dat doe je vaak in een omgeving die je heel, heel vertrouwd is en met mensen die je heel naast staan. Dus thuis durf ik dat wel. Maar mijn zoon die verbaast zich dus altijd over mijn kanten in mijn werk.
Maar goed, dat jongetje, of die jongen daar op dat strand, die was druk en die had verhalen. En toen dacht jij, dat heb ik eigenlijk ook. Ik zit vol verhalen en die moeten er maar eens uit. Ik ga een boek schrijven.
Ja, er zat nog iets bij dat ik wel eens een stukje op Facebook schreef over de goede oude radiotijd en een anekdote of een stukje herinnering. En dan schreven andere collega's weer, die ik hoog heb zitten, mensen als Paulien Broekema en Jeroen Wielaert: joh, ga er nou eens wat meer mee doen. En dan zei ik, ja, jeetje, stukjes met een kaft eromheen vind ik niet spannend.
Nee.
Dus dan moet het een boek zijn.
Maar je hebt een ongelofelijke harde schijf, Govert. Ja. Het is echt gigantisch wat daar allemaal op staat. En dat is zoveel dat ik ook denk van, ja, hoe begin je en waar eindig je? Heb je daar ook hulp bij gezocht? Heb je inderdaad bij alle voorbeelden, anekdotes die al op je harde schijf staat ook nog meer? Heb je thuis fysieke dingen waarvan je denkt, hey, dat is leuk en dat gebruik ik voor het boek?
En mijn pech is dat ik niet echt een papieren archief heb aangelegd. Dus het is inderdaad de harde schijf. En waar ik twijfel, heb ik wat oud-collega's geraadpleegd. Klopt mijn geheugen of zit ik fout hier? En dan kreeg ik waardevolle adviezen.
Ja, laten we eens even naar jouw debuut gaan op de landelijke radio. Dat was bij NCRV Zaterdag Sport in 1976 op Sportpark De Wolfskamer in Huizen. Bij de zaterdag voetbalkraker tussen Huizen en IJsselmeervogels.
Sportshow 1. Presentatie Hens Bakker en Anneke van der Strop. We hebben nog een zaterdag voetbalwedstrijd, twee zelfs. De eerste is Huizen tegen IJsselmeervogels. En IJsselmeervogels staat nu 5 punten voor.
We gaan eens even luisteren in Huizen bij Govert van Brakel. De stand hier in Huizen is nog steeds 0-0. En dat was de ruststand. We zijn zo'n 2 minuten onderweg in deze tweede helft. Het is hier een derby aan de wel zeer tochtige boeren van het IJsselmeer. Dat waren de momenten tot nu toe. We hebben hier 4 minuten gespeeld in het winderige Huizen. Terug naar de studio.
Terug naar de studio.
Daar stond een doodstraf op.
Weet je, ja, dat was debuut. En ik ben niet van terugluisteren. Ik vind het ook bijna onaangenaam om het te horen. Want dan denk je, ja, je speelt hier. Ik speel hier dat ik een voetbalverslaggever ben. Ik zet een stemmetje op, misschien, denk ik. En ik was natuurlijk hartstikke zenuwachtig. Want ja, Anneke van der Stroom, de Anneke van der Stroom. Een vergeten naam, maar wel de eerste vrouwelijke presentator van zo'n sportprogramma. Kondigde mij met die prachtige stem van haar aan. Dus ja, ik hoef het niet terug te horen. Want veel plezier bleef ik er niet aan.
Nee, want het is begonnen allemaal daarvoor nog eigenlijk bij de ziekenomroep. Ja. En het leuke is, dat las ik ook in dat boek, dat jij in 1974, dat was echt jouw allereerste debuut voor de ziekenomroep, deed jij verslag van een gijzeling door Japanners van de Franse ambassade. Iedereen moest weg van de pers. Maar wat deed Govert van Brakel? Die dacht, ik ga naar boven. Ik heb je verstopt, geloof ik zelfs, om uiteindelijk verslag te doen.
Ja, op de bovenste verdieping. Ja. Ik was een persvoorlichter.
Wat stout.
Ja, ik was persvoorlichter op het ministerie van Onderwijs. En die middag om 4 uur begon die gijzeling. Maar tegelijkertijd was dat ongeveer het aanvangstijdstip waarop de ministers van Onderwijs en Wetenschappen de onderwijspers inzicht gingen geven in hun begroting voor het nieuwe jaar. Dat was gebruikelijk. Konden ze lekker in het weekend door die enorme massa papier heen. En dan kreeg je hopelijk een goed verhaal in de kranten. Dus op dat moment begint een groep Japanners, terroristen, een gijzeling bij onze buurman, de Franse ambassade. Ja, iedereen moest dat gebouw uit. Al die ambtenaren een uur eerder aan het weekend. Komt nog een uur langer met hun kinderen op zondag in de bossen lopen. En ik dacht, ga naar boven samen met een collega. Want dan kunnen we eens een beetje in de gaten houden wat hier gebeurt.
Ja, wel heel stoer ook trouwens.
Ja, maar er gebeurde niks.
Nee, maar je dacht wel, hey, dit is leuk, dit voelt goed.
Ja, dit voelde hartstikke goed. En toen dacht ik, en dan gaan we ook de ziekenomroep van ons in Den Haag. Rano Den Haag had een uitzending van 8 tot 10 s'avonds. Dus je hebt de hele avond op de hoogte gehouden dat er niks te vertellen viel.
Ja, en op een gegeven moment gaat je carrière snel, hè? Want je mocht ook de wedstrijden van Oranje van commentaar voorzien, als we het dan weer even over sport hebben. Bijvoorbeeld naast de grote Theo Komen. Op 14 april 1982 maakte je debuut bij de vriendschappelijke interland Nederland-Griekenland.
Dames en heren, goedenavond vanuit het Eindhovense stadion. Ik heb mij 2 keer dames en heren horen zeggen, eenvoudig omdat het wat vreemd in mijn oren klonk. Maar ik neem zonder meer aan dat u verbonden bent nu met het PSV-stadion in Eindhoven. Dat voor de vriendschappelijke interland tussen Nederland en Griekenland bezet is met zo'n, naar schatting, 15.000 mensen.
Terwijl Nederland nu nadrukkelijk komt aandringen. Hoekschop van Piertol inmiddels genomen. 1 vuist van Sargan is eronder. Maar nog altijd zijn er kansen. Edo Ophof, afstand, schat, goal! Oh.
Schitterend!
Prachtig doelpunt van Edo Ophof. Ingeleid uiteindelijk door Piertol bij een hoekschop. Zo'n beetje van buiten het strafschopgebied was het Edo Ophof. Eerst Piertol met de inzet op de vuisten van doelman Sarganis. En op de rand van het strafschopgebied, aan de rechterkant, met zijn rechtervoet Edo Ophof. In de uiterste linker Griekse hoek is het 1-0 voor Nederland geworden. Na 9 minuten en 50 seconden spelen.
Hier is je stem wel weer gewoon je stem, hè?
Hier ben je weer gewoon jezelf. Ja. Omdat je dan zo geconcentreerd aan het werk bent dat je niet let op hoe zal ik dat dus zeggen.
Ja. Want nadat er een goal is gemaakt, lijkt het alsof je heel even stil bent, omdat je denkt, Theo gaat het overnemen?
Nee,
de grote man?
Nee, dat denk ik niet. Ja, ik durf niet meer voor mijn gedachten van toen
nee,
in te staan. Nee, maar ik denk, want dat heb ik altijd gevonden bij het geven van sportcommentaar. Sportcommentatoren hebben de neiging, radio, televisie ook, om over het geluid van de mensenmassa heen te gaan gillen dat er een doelpunt is gemaakt. Terwijl op televisie heb je gezien dat er een doelpunt is gemaakt. Op radio heb je gehoord dat er een goal is gemaakt. Dus ik vind het altijd heel mooi om dan een moment in te houden en die enorme explosie van dat stadion zijn eigen dynamiek te geven op de zender.
Je zegt ook ergens in je boek dat Paul Reumer, meen ik, jou gezegd had, goed advies, zo nu en dan je mond houden.
Bij televisie.
Bij televisie was dat.
Ja, ik deed voor het eerst televisie en Paul Reumer, de grote televisieregisseur destijds van Studio Sport, samen met Martijn Lindenberg, die, ik zei, Paul, hoe doe je dat nou? Want het is allemaal nieuw voor me. Toen zei hij, zwijgen jongen, zwijgen. En dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik in een krant op mijn donder dat ik te weinig gezegd had.
Ja. Ik vond het trouwens wel Ja, opmerkelijk om te lezen dat die eerste EK-kwalificatiewedstrijd die je dan mag doen met Theo Komen, dat je dan je heel erg hebt voorbereid. Je zit daar met alles op papier geschreven en hij komt naast jou zitten. Zegt, mag ik even op je papier kijken? En vervolgens begint hij en...
En pikt hij gewoon al die informatie mee in de uitzending. Ja. Weet je, dan ben je ook een beetje pissig natuurlijk.
Ja. Maar,
want ja, dan gaat je voorbereiding. En je doseert archiefkennis op momenten dat het nodig is, gebruik je ze in je verslag. En soms kom je na afloop tot de conclusie dat je het meeste niet gebruikt hebt. Dat vind je dan soms jammer, maar dan was er geen aanleiding voor. Maar wat Theo deed, die pakte gewoon die 3 velletjes informatie en blies die zo vanuit Spanje naar Nederland. Maar ik vergaf het hem ook, want...
Heb je er niks over gezegd?
Nee, het was wel Theo Komen. Kom op.
Durft hij niet?
Nee, wat, nou...
Het was jouw held.
Daarom, weet je. En ik dacht ook, ja, dit is Theo. Oké, dat mag. Ieder ander krijgt op zijn donder van me. Maar Theo stond buiten de wet en boven.
Ja. Hij overleed, dat beschrijf je ook in je boek uiteraard... Na de wedstrijd FC Twente MVV. Vlakbij huis verongelukt, hè, toen hij op de terugweg was. En jij bent toen 's nachts uit je bed gebeld... Met de vraag of je naar de studio wilde komen... om gelijk een te gaan presenteren.
Ja,
is dat een van de moeilijkste dingen geweest die je hebt gedaan?
Jazeker, omdat ik hem 3 dagen daarvoor... op die zaterdagavond voor zijn onverwachte overlijden... op woensdag 4 april, deden wij samen PSV Feyenoord. Dus ik had hem nog net ontmoet en we hadden samengewerkt. En dan hoor je 3 dagen later dat hij is omgekomen. En bovendien, het was een nationaal drama, de dood van Theo. Alle kranten, alle radio- en televisierubrieken hebben daarbij stilgestaan. Het was een nationale ramp.
Ja.
En kon je dat goed, je emoties toch...
Ja.
Ja?
Ja, ik ben te snel, sorry.
Nee, je begrijpt mijn vraag. Dat je inderdaad in staat was om professioneel te zijn eigenlijk. Hè?
Het merkwaardige is, ik heb met alle oorlogen, rampen, overleden mensen uit de hand gelopen, gijzelingsacties, heb ik met alle plezier op de radio gepresenteerd. Omdat je schakelt als het ware je eigen emoties daarbij uit. Omdat je zo bezig bent om de inhoud van wat er gebeurd is over het voetlicht te krijgen, zo goed mogelijk, natuurlijk met hulp van anderen, dat ik me daar nooit... daar heb ik me nooit om bekommerd over eigen emoties. Die waren er ook niet. Die komen natuurlijk later, dat je denkt, dat is niet mis geweest vandaag.
Ja.
Potverdikkie zeg. Als je naar huis rijdt, dan dringt dat wel weer enigszins tot je door. Maar
want
niet
bij
tijdens het
sportcommentaar doe je dat natuurlijk wel. Dan laat je de emotie wel horen. Dus jij kon dus ook goed schakelen.
Je moet schakelen. Ja, maar het gekke is, dat gebeurt toch min of meer onbewust. Bij sport weet je, je moet meedijnen als commentator op het enthousiasme van een stadion. Of op de treurigheid die een stadion laat horen als het niet goed gaat. En daar past de commentator zijn toon bij aan. Altijd, dat doet hij.
Ja, een sportief hoogtepunt en ook in jouw carrière was natuurlijk de Elfstedentocht van 1985. Evert van Bentham wint en wordt aan de finish opgevangen door jou, Govert van Brakel.
Oh jee.
NOS Radio, Hilversum 1, Elfstedentocht 85.
Bentham! Het is Evert van Bentham! Ga maar naartoe, Govert, jij hebt hem. Of heb je
Evert,
nog
je moet nog stempelen. Dag Evert, gauw een eerste reactie.
Evert, zeg eens, hoe voel je je?
Even de kleren aan.
Geef eens een reactie, Evert.
Ja, maar door Jos.
Ben je kapot?
Evert. Rustig allemaal.
Terwijl de radio, de televisie en alle collega's van de schrijvende en pratende pers een wanhopige strijd voeren om bij die winnaar te komen die in de richting van Adem Ajenstijd wordt geduwd, gedrongen, zou je kunnen zeggen. Het is een gevecht op leven en dood. Ik zou hem kunnen aanraken.
Meneer van de politie, ik respecteer uw gezag. Het is 2 tellen. 2 tellen voor de Nederlandse radio. Evert, roep eens wat.
Ik kan niet zo zeggen, ik ben gelukkig.
Geniet van je overwinning. Je hebt gelijk, majesteit, hoe vond u het? Meneer Wiegel, hebt u genoten?
Met elkaar genoten.
En meneer Lubbers?
Het was geweldig en een fantastische finale hier.
Ja, ontzettend leuk. Nee, vind je niks om terug te horen?
Nee. Ja, heel erg, maar ik hoef het niet terug te horen.
Waarom niet?
Ja, misschien een zekere gêne dat ik denk, doe normaal. Of weet je, schreeuw niet zo. Ik zeg, Evert, roep eens wat ik niet anders doe dan tegen hem schreeuwen, merk ik nu. Weet je, maar het was een chaos op die bonkenvaart bij die eerste
finish. Een gevecht om leven en dood, horen we.
Absoluut, want wat gebeurt er? Evert van Bentham komt over de finish en die rijdt recht tegenover de brede borst van Evert ten Napel aan. Die stond daar op die rode lijn.
Blijft toch een rode draad dit,
ja,
hè?
Ja, dat blijft echt een rode draad. En daarachter stond ik. Maar ja, eerst Evert, televisie gaat voor. En, maar ja, er stonden zoveel mensen om die Evert van Bentum heen. Het was een ongestructureerde bende, die eerste Elfstedentocht na 1963, hè, na Reinier Paping. Dus niemand had een beetje voor wat afzetting gezorgd of wat dan ook. Dus dat werd een eindeloos gevecht.
En de koningin die zei niks.
En de koningin hield de mond. En ja, ik dacht, ik sta bij de koningin, dus ik vraag majesteit, hoe vindt u het? En toen gaf ze een tik op...
een tik zelfs?
Ja, 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 met haar gehandschoende rechterhand gaf ze een tik op de microfoon. Je mag de koningin niks vragen, hè, ongevraagd. En dan komt er weer zo'n wijsneus met een microfoon. En die, ja, daar doet de koningin niet aan mee. Ik denk dat Willem-Alexander, kijk, die gaat daar veel leuker, sportiever, enthousiaster mee om. Die had gezegd, nou, meneer Van Brakel, kijk, en dan was ik helemaal klaar geweest natuurlijk.
Ja.
Wat leuk dat u mij dat vraagt. Ik vond het een fijne bijeenkomst vandaag.
Ja. Ja, over het Koninklijk Huis gesproken, Govert. Je hebt ook veel verslag gedaan van koninklijke gebeurtenissen. De uitvaart van Klaus, het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander. Maar ook Koninginnedag op Paleis Soestdijk.
Onze verslaggever in Soestdijk, ja, heeft nieuws.
Dat klopt, daar komen de auto's dan naar buiten. Daar is prinses Beatrix die ik hier zie met 3-4 kinderen in de auto. En achter het stuur laten we even kijken. Daar zit prins Klaus. Hij zwaait nu op dit moment naar de mensen die hierop af zijn gekomen. Enfin, de verjaardag zit erop, zullen we dan maar zeggen. Want daar gaan ze, de koffers achterin. Hier vlak naast bij Willem-Alexander die nog even zwaait naar de fotografen. En ze zijn erg vriendelijk. Daar zit dan de aanstaande koningin. Nee, helaas, het raampje dat gaat niet open. Maar we kunnen er wel degelijk hier van zeer nabij zien. De hekken van het paleis zijn opengezwaaid. En prinses Beatrix met haar gezin is afgezwaaid. Heeft de verjaardag gelaten voor wat hij is. De 42e verjaardag, daar gaat de heer Van Vollenhoven met prinses Margriet. En nog een aantal andere mensen van het gevolg. Ik heb op dit moment niet gezien of ook zich prinses Irene in dat gezelschap bevond. En ik dacht het niet. Prinses Irene was er niet bij. En ook prinses Christina hebben we niet kunnen ontdekken in het gevolg dat zojuist dan uit de paleistuin hier van het Soestdijk is gereden. En het is toch eigenlijk wel een plezier voor de mensen die hier vanavond vanaf een uur of 7 in de regen hebben gestaan en de kou hebben getrotseerd om dit ene moment van gelukzaligheid, want dat was het toch, hè, mevrouw? U vond het erg leuk om zo even de prinses te zien?
Ik vond het leuk, ze even gezien heb.
Dat dacht ik al.
Ja, het is leuk, want wij merken hier aan Govert, jij hebt echt een fotografisch geheugen. Want jij zegt, nou, is dit wel Koninginnedag? Nee. Dit is 31 januari 1980. Het komt allemaal weer boven. En je weet ook nog precies wat er gebeurde die dag.
Ja, ja. Nou ja, dat was de dag waarop de hele dag het gerucht rondging. Koningin Juliana doet vanavond een belangwekkende mededeling. En dat kan maar één ding zijn, ze houdt ermee op als staatshoofd. Maar niemand wilde dat bevestigen. Iedereen moest wachten op de Rijksvoorlichtingsdienst, want die gaf het sein op groen wanneer dat bericht bekend werd. Terwijl alle buitenlandse kranten en media inmiddels ronduit zeiden, de koningin houdt ermee op, Beatrix wordt haar opvolger, bleef Nederland, het is vaker gebeurd in het verleden van onze koninklijke familie, onwetend van het feit wat er ging gebeuren.
Ja, ja. Je beschrijft in je boek, moet je horen, ook over de dood van Juliana, waar jij werkte als presentator. En dan heb je allerlei politici in de uitzending die haar dan typeren, eigenzinnig. Een beetje de geëikte, je gaat meteen lachen als ik dat zeg, de geëikte reacties.
Het is allemaal blabla geweest
natuurlijk. Ja, precies. En dan heb je op een gegeven moment Josias van Aartsen, die was in der tijd VVD-fractievoorzitter. En opeens gaat er bij jou iets komt er naar boven van, oh ja, zijn vader was minister in het kabinet
De Kwaai.
De Kwaai. Dat komt er dan opeens bij jou naar boven. Dus jij dacht, weet je wat, die gooi ik er even in. En opeens gaat er bij hem ook een laadje open en komt er een leuk persoonlijk verhaal.
Nou ja, zoals ik op kop van dit uur zei, meneer Siversky was heel belangrijk voor Nederland. Zoals meneer Kanters, onze geschiedenisleraar, heel belangrijk. En staatsen, ik hield van die vakken. En ik wist dus al heel jong alle kabinetten uit mijn hoofd. Wie de ministers waren, wat een amendement was in de Tweede Kamer. Ik hield van staatsrecht en politiek. Dus ik krijg Josias van Aartsen in die uitzending. En die begint ook weer van, ja, bewogen mevrouw, maatschappelijk zeer thuis. En een moeder des vaderlands voor ieder. Weet je wel? Omdat ze niet met haar gewerkt hadden, konden ze niet veel meer zinnen debiteren. Totdat ik tegen meneer Van Aartsen zei, Josias, als ik me niet vergis was uw vader minister van Volkshuisvesting in het kabinet De Kwaai. Hij valt een moment stil. Hij denkt, mijn god, dat iemand dat nog weet. En toen was hij ineens weer de 14-jarige Josias die thuis aan de ontbijttafel zat en van zijn vader hoorde. Het was een lastige vrouw, hoor. Ze bemoeide zich bij de renovatie van het paleis op de Dam zelfs met de peertjes in de kroonluchter. Weet je, en dat is iets wat je krijgt als presentator. op het moment dat je iets weet en het op het goede moment op tafel kan leggen.
Ja, kennis
dat zijn cadeautjes.
Is kennis eigenlijk macht? Als
ik vind het wel. Kijk, je kan elk programma, een nieuwsprogramma kan je altijd presenteren als je vraagt wat is er aan de hand, hoe komt dat en wat gaan we eraan doen. Dan kun je uit de voeten, kun je de hele dag mee uit de voeten. Maar er moet iets extra's bij. En dit zijn de extraatjes waardoor antwoordgevers ook veel scherper worden in wat ze te vertellen hebben, maar waar ze zich niet direct van bewust zijn.
Je hebt nooit de overstap naar televisie gemaakt?
Nee, erg hè.
Nou, weet ik niet.
Nee, ik ben
waarom
wel
eigenlijk niet?
Nee, ik ben wel eens gevraagd in de jaren 80 tijd om naar Studio Sport te komen. Dat vroeg Kees Boerhout, de toenmalige chef. Toen zei Kees, daar heb ik echt geen trek in. Ik vind die uitstapjes wel leuk zo af en toe om wat voor jullie te doen op mooie locaties, Olympische Spelen. Maar ik ben toch meer van de radio. Ik wil vertellen wat ik zie in plaats van analyseren wat ik waarneem.
Nou, Ron Vergouw is bij ons aangeschoven en hij is ook gefascineerd door de verschillen tussen radio en tv-verslag en dus dook hij weer in de archieven.
Licht uit, spot aan.
Dat spijt me voor Nederland.
Als een grauwe herinnering aan een grimmig verleden.
De media-archieven.
Met Ron Vergouw.
Ja, Govert, daar zitten we weer naast elkaar.
Ja, een jaartje geleden. Te melden.
Ja, wat heb ik te melden? Nou, in de archieven duik ik altijd in de archieven. De naam zegt het al. En in dit geval inderdaad, Carrie noemde het al, ga ik de verschillen tussen radio en tv-commentaris gewoon laten horen. En ik ben ook wel benieuwd wat jij er dan van vindt. Of we duidelijk een winnaar tussen aanhalingstekens kunnen aanwijzen. Of dat er voor elk medium toch wel wat te zeggen was. We hebben hier de beelden niet, dus we moeten de beelden er even bij denken. Maar die staan nog wel op ons netvlies, denk ik. Laten we even beginnen met de maanlanding. Zo'n gebeurtenis met enorm veel impact. Jij weet het ook nog wel over de presentator op televisie was in ieder geval
Henk Tellingen.
Zeker. Laten we even luisteren naar het moment vlak voor de legendarische woorden One Small Step for Man.
Daar komt hij. Oei, oei, oei. Dat is niet goed. Hij probeert het even. Probeerde even de afstand. Nog niet, hij gaat eerst in de schotel staan. Hij staat nu op de schotel. Nog niet de eerste stap gezet, dat komt nog. Hij staat nog op die schotel. Nu gaat dat komen. Ai.
Ai. Nou, heel ingetogen eigenlijk. Groot moment, maar ai, dat was het moment. Dan gaan we naar de radio, want de meeste mensen hebben dit wel eens laten teruggezien van de tv-beelden. Maar op de radio werd er natuurlijk ook verslag gedaan. De verslaggever van dienst was daar, weet jij dat, Govert? Klaas-Jan Hindricks.
Oh, natuurlijk.
Ja.
Voor die onaandoenlijke, kalme, nuchtere stemmen. En we zien het been van Neil Armstrong nu goed zet op de maanbodem. Nu! Hij staat met één been op de onderste schaal, tilt hem weer op. Laat hem weer zakken. Balanceer. Maar hij heeft nu één voet beneden. En daar staat hij op de maan, nu.
Maar je hoort het, hè? Je hoort Klaas-Jan dus gewoon vertellen wat hij ziet.
Ja. Mooi. Nou, dat deed Henk Tellingen natuurlijk ook wel. Maar ik hoor wel wat meer emotie bij Klaas-Jan.
Ja, maar dat is logisch, denk ik. Omdat, kijk, Henk Tellingen ziet en weet, ik moet ingetogen zijn, want de mensen zien het. Maar Klaas-Jan moet dat extraatje geven om de kleur van het moment aan te geven.
Ja. We gaan naar een ander moment. Moeten we een winnaar aanwijzen trouwens hier? Radio, tv?
Toch helemaal zelf bepalen?
Nou, het heeft allebei een charme.
Ik vind ze allebei echt
absoluut.
Heel
goed. Nou, gelijk spel hier. Dan gaan we naar de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001. Staat ook allemaal op ons netvlies. Ik denk dat de meeste mensen dat gewoon op tv hebben gezien. Hè. Dat hebben we allemaal de beelden van gezien. Maar even dan Radio 1. Op Radio 1, daar moest de programmering om. Daar was het programma 1 op de middag op dat moment bezig. Duurde even voordat de Radio 1-journaal dat overnam. Maar toen was daar Clary Polak met correspondent Tim Overdiek vast aan de lijn, die ons op de hoogte brachten. Dit is het moment dat de tweede toren van het World Trade Center instort.
Onze correspondent Tim, er gebeurt nu zoveel op dit moment. Er zijn nu zoveel berichten dat ik bijna niet meer weet waar ik moet beginnen.
Het laatste nieuws is dat er heeft zich een kleine 10 minuten geleden een derde explosie voorgedaan, waardoor die tweede toren is ingestort. En dat is bijna te verbijsterend voor woorden. Dit soort torens zijn bestand tegen aardbevingen. Goed gefundeerd. Maar die tweede toren, 110 verdiepingen hoog, is neergestort.
Ja, ik moet even een correctie melden. Dit was niet terwijl het instortte, maar dat was inderdaad 10 minuten geleden. Want toen was er namelijk reclame te horen op deze zender.
Ja. Oh, maar je hoort dan Tim. Tim gaat, kijk, een sportverslaggever zou gaan roepen. Ja hoor, hij stort in, hij stort in. En Tim doet dat zo professioneel onderkoeld. Waardoor het hele drama veel meer relief krijgt.
Ja. Laten we even dan luisteren hoe dat op de tv te horen was. En heb ik even het verslag van RTL Nieuws erbij gepakt. Moet ook even gezegd worden, RTL Nieuws was bij die ramp eerder live op zender dan de collega's van de NOS hier. Bij RTL Nieuws hadden ze namelijk net een nieuwe nieuwszender uit de grond gestampt, RTL Z. En daar presenteerden Rick Nieman en Lorette Schrijver, met aan de lijn natuurlijk correspondent Max Westerman.
Oh, hier gaat die toren, Jezus. Dit is vreselijk beeld. Max, hang jij nog? Ben je nog aan de telefoon?
Ik ben nog aan mijn telefoon, ja.
Weet jij of er al... Ik bedoel, dat is wellicht speculatie op dit moment.
Oh,
maar weet...
beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort nu. Beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort.
We hebben daar...
Dus ook die... het...
Ja, ga maar, Max.
Ook het tweede gebouw van het World Trade Center is ingestort.
Ja, ik
krijg een kippenverhaal. Jij ook? Ja, ongelooflijk.
Ja, ik vond die toch wat indringender, Govert. Ook als ik het hoor.
Ja. Ja, het is heel indringend.
Ja. Absoluut. Overigens kreeg vooral Lorette Schrijver nog wel wat kritiek. Want dat was nog een moment dat er nog weinig emoties ook te zien waren bij nieuwslezer. En Lorette deed dat in dit geval wel. Die begon echt te huilen toen ze die beelden zag. En dat, aan de ene kant was er respect voor dat. Van een nieuwslezer mag dat laten zien. Aan de andere kant kwam er ook kritiek op. Van dat had ze niet mogen doen.
Moet ik daar wat van vinden?
Nou, dat mag gewoon, het hoeft niet. Anders gaan we door.
Nou ja, ik vind... Ik zou altijd professionaliteit als eerste vereiste stellen. Waarom ga je huilen? Ja, doe dat na de uitzending. Maar weet je, het is makkelijk praten nu zoveel jaar later. Ja. Maar ik vind het knapper om je emoties juist onder de duim te houden.
Gaan we naar de moord op Pim Fortuyn in 2002. Dat was natuurlijk echt een ramp die heel dichtbij de radio plaatsvond. Het gebeurde op de parkeerplaats bij radiozender 3FM. En daar kwam dan ook het allereerste verslag bij het 3FM Nieuws. We horen de stem van verslaggever Peter de Vries.
Pim Fortuyn. Hij ligt op de parkeerplaats van Radio 3. Met zijn ogen... half open. Hij leeft nog wel. Hij ademt. Heel schokkerig. Moeten we wat doen? Wat moeten we doen? Oh, het is te erg.
Ja, het komt weer binnen bij ons al vier, geloof ik. Hè? Echt enorm...
Ja, kijk, Peter, die emotie vind ik weer heel echt en terecht. Peter, loop daar bovenop. Dat is wat anders dan wanneer je vanuit een studio hoort dat de Twin Towers, of ziet dat de Twin Towers instorten. Die emotie van Peter, die staat bovenop een man die net neergeschoten is.
Ja. Ja. Overigens, op Radio 1 had Karin van der Boogaard dienst bij het Radio 1-journaal die middag. Daar deed ook iemand van 3FM-verslag, Jeroen Stomphorst, die daar toen werkte. Die overigens niet daar vlakbij Pim was, maar wel ook met emotieverslag deed. Laten we nog even luisteren hoe de tv dat deed. Want daar was 1 vandaag, of toen nog 2 vandaag, aan de gang. Presentator Jeroen Snel en aan de telefoon Marjan Molenaar, die nog iets minder feiten had.
Wij gaan over naar collega Marjan Molenaar. Marjan, jij hebt meer nieuws over het feit dat Pim Fortuyn neergestoken zou zijn?
Nou, er zijn hier variërende berichten over 6 tot 10 schoten. We mogen de beveiliging van het Mediapark niet door. En dat is op dit moment wat ik kan vertellen.
Ja, je hebt het over hier. Dat is het Mediapark waar we met z'n allen werken?
Ja, Jeroen, ik sta op 300 meter afstand van je zo ongeveer.
Pim Fortuyn had vermoedelijk een uitzending of een opname op ons Mediapark. Weet je om welk programma het gaat?
Nee, daar heb ik nog geen informatie over.
Dit was dus later dan 3FM, maar zij hebben veel minder feit. Omdat het gewoon, het gebeurde niet recht voor de deur. Dus het kwam er allemaal iets later binnen.
En weet je wat de tragiek van die dag was? Dat er geen camera te vinden was op het Mediapark.
Oh ja?
Dat is echt bizar, hè?
Ja.
Mediapark.
Tot slot, we hebben het al gehad over het verschil in sportverslag, radio en tv. Dan moet ik natuurlijk even terug naar 4 juli 1998. De WK voetbal kwartfinale, Nederland tegen Argentinië. Jack van Gelder.
Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En hij schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden!
Ja, hold your horses, want we gaan gelijk even naar het tv-commentaar Frank Snoeks.
Bergkamp 2-1! Naar de halve finale! Dan kan hij weer fout! Dennis Bergkamp, 10 tegen 10. En 2 tegen 1. Dennis Bergkamp schiet Nederland naar de halve finale. Want zo lang is het niet meer. Lang zat om ervan te genieten. Mooiste doelpunt van dit wereldkampioenschap tot nu toe, denk ik. Toegegeven, ook een beetje door een oranje bril bekeken. Maar mag dat?
Ja. Nou, uw commentaar, nou. Meneer Van Brakel.
Nou ja, ik ben altijd op de radio van de stelling geweest... vertel wat je ziet. En alles wat er bij Jack gebeurt is niet vertel wat je ziet. Dit is wat het met Jack doet. En je hoort die Bergkamp. En een goal blijkbaar. Maar hoe mooi kan het zijn als je zegt... Bergkamp, bal aan de linkervoet, bal even aan de rechtervoet. Twee verdedigers vallen om. Schot, goal in de linker beneden. Hoe keeper ligt rechts. Nou, we gaan door naar de halve finale. Weet je, dat is het verschil, denk ik, in opvatting. En je kan het een doen en het ander. Of het andere. Het is een keuze. Ik heb het er wel eens met Jack over gehad. Jack, je gilt eigenlijk en je roept en je schreeuwt. Maar... de luisteraar ziet niks.
Nee, beschrijf wat je ziet.
Beschrijf wat je ziet. En dat heb ik eens met Vincent Bijlo besproken. Die is blind, zoals jullie weten, de cabaretier. Mm-hmm. En Vincent is heel erg van de school van Jack. Ja, die kan daar eindeloos veel plezier aan beleven. Dus weet je, het is
een verschillen. Het, is heel, soms.
Het
ja.
zijn de verschillen die het maken.
Ja.
Ron, dankjewel.
Ja, het is klaar, Ron. Ja, we zijn er doorheen. Dus moeten we een winnaar aanwijzen? Nee, volgens mij is het gewoon per situatie verschillend. Het heeft allebei zijn charme, radio en televisie.
Dankjewel, Ron. Tot volgend uur. Ja, Govert, je boek Moet je horen wordt aanstaande dinsdag gepresenteerd. Er staan ook foto's in, mensen die je hebt gesproken. Onder andere ben jij ook met de kleinkinderen van Itzerda... ben jij in het huis geweest waar de allereerste uitzending was... uit Den Haag, jouw favoriete Den Haag.
Zeker.
En het grappige vond ik om te lezen, want dat zijn dan dus de details in jouw boek... dat de buren geklaagd hebben in der tijd... en dat er dus ook nog een uitzendverbod werd door de rechter werd opgelegd. Het zit vol met dit soort fantastische anekdotes. Heb je de smaak te pakken, want je hebt een prachtige pen. Ik dacht, nou, ik zei net al poëzie, maar waarom niet een roman of zo?
Ja, kom op.
Govert.
Een roman?
Nou ja, of whatever. Of een geschiedenis over iemand die jou boeit.
Jazeker. Nou, ja, nou, dat vind ik wel grappig. Dat triggert mij nu inderdaad bij een laadje... waar ik niet direct bij zat toen je begon aan deze vraag. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in het leven van onze eerste sportverslaggever... Han Hollander, een Joodse man uit Deventer... die in 1928, 11 maart rond, nooit vergeten zo'n datum... Voor het eerst een wedstrijd van Holland-België versloeg... Dat was wat op de radio. En dat is een bijzondere man geweest, omdat hij de toon zette voor al die Everton Napels die daarna kwamen. Dus
ja, is hij toch nog?
Ja. Daar is hij weer.
We sluiten ermee af. Je hoort het muziekje al, hè? De tune. Viel het mee of viel het tegen? Was het lastig om hier te zitten als gast?
Nou, gaandeweg kom je er wel in.
Ja,
denk ik.
Toch? Ja. Nou, wij vonden het in ieder geval heel bijzonder dat je hier was. Moet je horen, wordt dus komende dinsdag gepresenteerd. En laten we hopen dat het door heel veel mensen gelezen gaat worden. Want het is mooi werk. Goed gedaan. Dank je wel. En zometeen. Praten wij met onze sportgast Danny Makkely, scheidsrechter natuurlijk, een van de beste farren van de wereld. En Ron Vergouwen deelt zijn wekelijkse media awards uit. Tot zo.